Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen zingen, gemeente, uit Psalm 110, de versen 1, 2 en 4. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend zingen we uit Psalm 2 en daarvan het 7e vers, de 2e psalm, daarvan het laatste vers: welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heere. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Daarna lezen we uit het woord van de Heere en de schriftlezing is deze avond uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi, tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. We noemen nu Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11, en dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 2, het 7e vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Filippenzen 2. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante geworden, gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen in dit uur waarin we samen het opstandingsevangelie overdenken, nadenken over de laatste drie versen die u gelezen zijn, Filippenzen 2, de versen 19 en 11, waar het woord van God en onze tekst luidt: daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen over deze dienst. Heren, wij mogen in dit avonduur voor uw aangezicht neerbuigen. Als we dat goed zien, dan beschouwen we dat als een voorrecht. Want het is niet slechts een plicht, al is het dat ook. Ook niet alleen maar een gewoonte, al mag het dat ook zijn. Maar als het goed is, is het toch ook in ons hart. Komt, laat ons nederbuigen voor de Heere. En Heere, als het zo is dat we ons met ons hart mogen neerbuigen, zou u dan naar ons smeekgebed willen horen? En indien het niet zo is dat we met ons hart ons verootmoedigen voor uw aangezicht, zou u het dan alsnog zo willen maken in deze dienst? Opdat wij mogen buigen voor u. Want dat is toch de bedoeling van het opstandingsevangelie. De bedoeling van het evangelie van de verhoging van uw Zoon, opdat alle knie zich buigen zal. Heere, wil dat vanavond op ons hart binden. Dat midden in een wereld waar geen knie zich buigt, midden in wat godsdienstig gedoe, wat meer luidruchtig dan ootmoedig is, dat daar knieën gebogen worden. Want het is zo van betekenis, het is ook zo goed, om denkend aan de opstanding van de Heere Jezus, denkend aan het feit dat Hij alle eer en lof waard is, onze knie te buigen in de naam van Jezus. Waar kunnen we dat beter doen dan in uw huis? De plaats die u zelf afzondert, doordat uw woord er opengeslagen ligt, en waar u vanuit dat geopende woord het evangelie wilt laten verkondigen. Heere, geef dat we zo bij elkaar mogen zijn in het uitdragen van de boodschap, dat we die boodschap als het ware vanuit een verbroken hart en vanaf gebogen knieën mogen brengen. En dat we zo de boodschap ook mogen ontvangen met een gebroken hart en met gebogen knieën. Wil u daartoe zelf in ons midden werken en wonen? Alles wat zich hoog verheft tegen u, neerdrukken. En in ons hart wat zo vol kan zijn, zo overstelpend vol met vele dingen, ruimte maken, plaats maken voor uzelf. Opdat het evangelie van uw genade, het evangelie van de kracht van de opstanding zijn loop mag hebben. En opdat we iets mogen gaan zien voor het eerst of ook opnieuw van de heerlijkheid die in Christus Jezus is. Hij die de man van smarten was en wiens littekenen in zijn handen, voeten en zijde er nog aan herinneren dat hij gekruisigd was op de Goede Vrijdag. Maar die het in zijn heerlijkheid op de paasdag en daarna tot op deze dag betoont. Dat zijn naam heerlijk en groot is. En dat hij Jezus heet. En dat hij daarom zijn volk zalig zal maken van al hun zonden. Heere, we smeken u, laat heel bijzonder uw kinderen heerlijkheid mogen zien in de Heere Jezus. Opdat hun harten als het ware weer gaan branden. En de doffe, verdoofde gevoelens van ingezonkenheid, van vleeselijkheid, van wereldsgezindheid mogen wijken. Maar de vuurgloed van het leven der genade aangewakkerd mag worden door de werking van de geest van de levende. En wil u, o Heere, dan uzelf verheerlijken, opdat uw volk uit mag zien naar u, verlangen mag naar u, maar ook het leven en de zaligheid in u mag zoeken en in u mag vinden. Ja, dat het zo mag zijn dat in de naam van Hem die Heere is, Jehovah, God, wij de heerlijkheid mogen zien van de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En als het dan vanavond ook, te midden van alle majesteitelijke evangelieprediking, om heel ernstige dingen gaat. Om Pasen als een voorspel op de grote dag, waarop alle knie van degene die op de aarde en in de hemel en ook onder de aarde zijn, zich zullen buigen. Heere, wil u het geven, dat niemand van ons dan in verzet, in verbijstering, in afweer, zich geveinst aan u moet onderwerpen met allen die u haten. Maar dat wij allen met onze kinderen van harte mogen buigen op die dag. Van harte mogen buigen omdat we er in ons leven iets van leerden. Uw verschijning lief te hebben. Dat kan alleen door genade. Maar die genade is zo ruim en zo rijk, dat het voor de grootste zondaar kan. Ook voor de grootste zondaar en zondares onder ons. Heere, laat dat ook vanavond duidelijk mogen worden. En wil u zo zelf bestraffend en vermanend, ontdekkend en ontgrondend, maar ook vertroostend en bemoedigend en opbeurend en onderwijzend het woord laten klinken op deze dag. We bidden u niet alleen voor ons, zoals we hier samen zijn als gemeente, en zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon, maar we bidden voor heel de kerk op deze eerste paasdag. Opgestane paasvorst, gij die uw kerk bezocht, eenmaal op de dag van uw opstanding, en door de gesloten deuren heen brak met uw vredesboodschap. Laat uw vrede ook in de kerken mogen wonen en mogen werken. En wil u komen met de volle zegen van uw opstandingsevangelie overal waar op deze dag uw woord verkondigd wordt. Vrede zij uw lieden. Heere, wil dat doen midden in deze chaotische wereld die in brand staat, die schudt, schokt en kraakt in al haar voegen. Wil u dat doen ook te midden van een kerk die zo hopeloos verdeeld en verscheurd is over deze wereld, maar niet in het minst ook in deze lage landen bij de zee. Wil u, Heere, in onze eigen kerken werken, saambindend met de vrede van uw genade. Wil u in de kerken waar uw woord nog recht verkondigd wordt en die de waarheid van u zoeken, genadig werken. O, breek de werken van Satan die ook in de kerkelijke organisatie zich soms breed maken af. En bouw de muren van uw Sion. Wil u uw koninkrijk uitbreiden hier in Nederland? Wil u bij alle vervlakking, verwereldlijking, bij alle verkeerde en oppervlakkige religiositeit uw koninkrijk doen komen met macht? En het leven uit de dood en door de dood heen aan het licht brengen. Ook in de bekering van zondaren. Wil u geven, Heere, dat ook waar velen hun opvoeding en het woord en de kerk vaarwel zeggen. Dat er worden teruggebracht. Niet door ons, want wij brengen het er zo best niet af. Maar door u. En door de opgestane die zelf de verloren schapen, zijn bevende discipelen en bevreesde vrouwen opzocht. Wil u, Heere, geven dat uw koninkrijk ook mag komen over deze wereld. Laat het zo mogen zijn dat in de zendingsvelden, op allerlei gebieden waar uw woord en uw werk schade leidt, uw koninkrijk toch mag komen. We denken aan de zendingsvelden, maar we denken ook aan gebieden waar de islam of andere godsdiensten in opmars zijn en hun duizenden verslaan en het staatsgevaarlijk, levensgevaarlijk is om de naam van Jezus als Heere te belijden. Heere, laat bijzonder in die gebieden de kracht van het paasevangelie mogen blijken. En dat als in het oude Babel er mensen mogen zijn die voor het beeld van het beest niet buigen, omdat ze gebogen hebben voor hem die Heere is. Wil u ook geven dat dat gebeuren mag in onze maatschappij hier in Nederland. We dragen ons land en aan ons volk aan u op. We bidden of u wilt geven, Heere, dat ook in Nederland iets van dat wonderlijke werk van de opgestane door zijn geest mag blijken. Wil u rechte knieën doen knikken en doen buigen. Wil u trotse, weerbarstige nekken doen knielen in het stof. We vragen dat voor onze overheid. We vragen dat voor alle onderdanen. We vragen dat voor ons koninklijk huis. We smeken dat voor Nederland. Heere, geef een herleving, een opwekking. Laat het woord wat in deze lage landen geklonken heeft met kracht, waar uw voetstappen vanuit het verleden nog steeds zichtbaar zijn, toch mogen blijven en terug mogen keren. En doe vele bukken, ook uit onze familiekring, ook uit onze vriendenkring, onder onze collega's en bekenden, bukken voor die ene naam. Heere, we bidden dat niet omdat wij verdiensten kunnen aandragen of rechten hebben waarop wij ons kunnen beroepen. We belijden onze zonde. Wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. En wij staan schuldig voor u. Maar neem uw redenen uit uzelf. Uit het paasevangelie. Waarin het klinken mag dat u omdat hij, de man van smarten geleden heeft en gestorven is. En daarom zo verhoogd hebt, dat hij een naam heeft, die boven alle naam is. Heere, zie op de naam van uw Zoon, en op de heerlijkheid van de paasvorst. Dan gaat het toch niet meer om ons. Dan pleiten wij toch ook niet meer onze eigen zaak of onze eigen belangen. Maar dan gaat het toch om de heerlijkheid en de kroon op het hoofd van hem die verrezen is. O, breng u ertoe. Hecht parelen aan zijn opstandingskroon. We bidden het in de vergeving van al onze zonden. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 72 zingen we, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. 72, 4, 5 en 6.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 138 het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw eis, naar uw paleis, het hof der hoven, en om uw gunst en waarheid saam, uw grote naam, eerbiedig loven. Het eerste vers van Psalm 138. Geliefde gemeente, wat is eigenlijk de bedoeling van het paasfeest? De bedoeling van het paasfeest? Wel natuurlijk dat we naar de kerk gaan en het paasevangelie horen. En misschien ook nog vanmiddag in de kerk waren bij de paasviering van de zondagschool. En een ander zegt het paasfeest dat je een paar vrije dagen hebt, misschien wel een stukje vakantie. En een derde zegt, nou dan kun je in elk geval op de tweede paasdag een aantal dingen doen. En is dat alles? Want in de Bijbel is de bedoeling van het paasfeest veel breder en vooral veel dieper dan alle dingen die ik zojuist noemde. Want het gaat er niet slechts om dat we een paar gedenkdagen hebben, die wij dan Pasen noemen. Het gaat er zelfs niet in de eerste plaats om dat we kerkdiensten beleggen. En de kerkdiensten trouw bijwonen, hoe goed dat op zichzelf ook is. Maar het gaat erom dat het paasevangelie vrucht draagt in u en mijn leven. Want God heeft het niet zonder hoge bedoeling Pasen laten worden. In onze tekst komt dat heel aangrijpend uit. Christus is verhoogd. Dat wil onder andere zeggen, uit de doden opgewekt. Opdat alle knie zich voor hem zou buigen en belijden dat Jezus Christus de Heere is. En het is niet echt Pasen geweest in dit jaar onze Heere 1996 als het daar niet toe gekomen is. Wat voor prettige dagen u ook gehad hebt. En daarom willen we vanavond daarbij stilstaan met de hulp van de Heere. De bedoeling van Pasen is het thema van de prediking. En dan letten we op drie verbanden. In de eerste plaats op het verband tussen Pasen en de vernedering. Daarom heeft God hem verhoogd, dat is de vernederde. In de tweede plaats Pasen en de verootmoediging. We lezen in vers 10, opdat in de naam van Jezus zich buigen zou, alle knie. En in de derde plaats, Pasen en de verheerlijking. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid Gods des Vaders. De bedoeling van Pasen, we letten allereerst op het verband tussen Pasen en vernedering. In de tweede plaats het verband tussen Pasen en verootmoediging. En in de derde plaats het verband tussen Pasen en verheerlijking. Iemand die zojuist de schriftlezing zorgvuldig heeft meegelezen, zal meteen de gedachte voelen bovenkomen, ja, maar het gaat hier toch niet alleen om Pasen. Het gaat hier toch om de hele verhoging van de Heere Jezus Christus. Pasen, hemelvaart, zittend aan de rechterhand van God, komende ten oordeel. En ik moet zeggen, inderdaad, u hebt gelijk. De verhoging waarover onze tekst spreekt, is niet beperkt tot Pasen. Maar het heeft wel een heel bijzonder verband met het opgewekt worden van de Heer Jezus Christus uit de doden. Laten we zien naar het woord zelf en naar dit stukje uit de brief aan de Filippenzen zoals Paulus die geschreven heeft. Paulus heeft het in dit hoofdstuk over de roeping van alle oprechte christenen om zichzelf te verloochenen. Ook binnen de gemeente. En als hij dat onderstreept, dan brengt hij het werk, liever gezegd, de weg van de Heere Jezus Christus ter sprake. Hij zegt, die gezindheid zij in u die ook in Christus Jezus was. Dat gevoelen zij in u. En dan gaat het eerst over de vernedering van de Heere Jezus. Over het feit dat hij zich ontledigd heeft, want dat is het woord wat in deze versen gebruikt wordt. Dat wil zeggen dat hij zijn heerlijkheid die hij had eer dat de wereld was, heeft afgelegd. Hij is gestorven aan het kruis. Hij heeft de vloek gedragen, vernederd tot in de dood. Ja, de dood des kruises. En dan komt ineens de wending in dat hele woord wat Paulus hier spreekt. Nadat hij aangeduid heeft hoe de Heere Jezus zichzelf heeft overgegeven, zijn heerlijkheid heeft afgelegd, de dood aan het kruis heeft doorstaan, dan zegt hij met enige nadruk, en daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd. U moet erop letten, dat terwijl wanneer het gaat over het lijden en het sterven van de Heere Jezus Christus, hij het onderwerp is. Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft gehoorzaamheid betoond tot in de dood, ja de dood des kruises. Maar zodra het over de verhoging gaat, wordt God, liever gezegd God de Vader, het onderwerp. God heeft hem uitermate verhoogd. En het is met de nodige redenen dat Paulus het zo zegt. Want hij wil laten uitkomen in deze brief aan de Filippenzen dat het verhogen van God komt. Dat stond al in de psalmen, psalm 75 bijvoorbeeld. God verhoogt. Mensen, ja, soms ook. Maar vooral God verhoogt zijn Zoon. En daar ligt deze gedachte in, dat de Heere God het vernederde lichaam, het vernederde leven van zijn lieve Zoon gaat eren. Met eer en heerlijkheid gaat kronen. Waarom? Wel, omdat die Zoon alles gedaan heeft wat God hem opgedragen heeft. Er staat ook in de tekst dat Jezus Christus gehoorzaam geweest is aan zijn Vader. Dat hij dus niets gedaan heeft tegen de wil van zijn Vader, maar tot in de dood alleen maar gehoorzaamheid heeft betracht. Maar er is nog meer. Toen Jezus Christus gehoorzaam was aan de wil van zijn Vader, toen heeft hij al de eisen die God had helemaal vervuld. En u laat de Vader op de paasmorgen zien dat hij heel het middelaarswerk, het lijden en sterven van zijn Zoon goedkeurt. U hebt geworsteld in Gethsemane, de spot en de hoon gedragen voor Caiaphas, Pilatus en Herodes. De helse smarten doorleden op de berg Golgotha. En zo hebt u voor de schuld betaald en de zonde verzoend. En ik keur uw werk goed. Ik zet er het hoge stempel van mijn goddelijke goedkeuring op. En dat heeft de Heere God laten zien. Op de opstandingsmorgen door zijn Zoon uit het graf op te wekken, heeft hij voor de hele wereld en voor de hele kerk openlijk getoond. Ik ben tevreden over het werk van mijn Zoon. Ik keur het goed. Hij heeft het heil verworven en de verzoening verdiend. Gemeente, dat is de betekenis van die korte eerste woorden van de tekst. Jezus diep vernederd. Gehoorzaam tot in de dood. En daarom heeft God hem verhoogd. Om te laten zien dat zijn bloed afdoende is. En zijn kruis het enige, de enige bron is van de zaligheid. Dat het bloed van Jezus Christus inderdaad reinigt van alle zonden. Dus die verhoging die begint met de opstanding. Dat opgewekt worden uit de dood en uit het graf, dat is Gods hoge zegel. Het werk van mijn zoon is af, is voldoende. Ja, maar nou staat er nog wat bij natuurlijk. Het is niet alleen maar dat Paulus hier zegt dat Jezus verhoogd is, maar uitermate verhoogd. In het Grieks is dat heel sterk. Hij is buitengewoon verhoogd. Overmatig verhoogd. Zoiets moet het zo ongeveer betekenen. En iemand die zijn Bijbel een beetje kent vraagt zich af, hoe kan dat nu eigenlijk? Want toen de Heere Jezus nog niet hier op aarde gekomen was, toen hij nog bij God was met de heerlijkheid die hij bezat, zelfs eer dat de wereld was, toen was de Heere Jezus vol heerlijkheid en eer en majesteit. Nou, nu is hij vernederd geweest en door het diepe dal van lijden en sterven heen gegaan. En nu wordt hij weer verhoogd. Nu krijgt hij die eer en die heerlijkheid die hij had eer dat de wereld was weer terug. Dat is toch niet meer dan voordat hij mens werd? Dat kan toch niet? Die heerlijkheid van de Heere Jezus voordat hij hier op aarde kwam was toch volmaakt? Daar komt toch niets meer bij? En nu hij met zijn opstanding weer opnieuw die heerlijkheid krijgt, daar kun je toch niet van zeggen, dat is nog meer dan vroeger. Buitengewoon, uitzonderlijk. Nee, gemeente, u hebt gelijk. En toch ook niet gelijk. Want al is het waar dat de heerlijkheid voordat Jezus op aarde kwam volmaakt was. En dat de heerlijkheid nadat hij weer in de hemelen komt en met eer en heerlijkheid gekroond wordt, net zo volmaakt is. Is er toch iets aan die eer en die heerlijkheid van Jezus Christus toegevoegd? Wat dan? Dit. Dat hij het werk volbracht heeft. Dat werk, dat had hij al op zich genomen. Dat werk was al in zijn hart, van eeuwigheid af. Maar voor zijn menswording moest hij het nog volbrengen. En die diepe, barre, bittere weg van de vernedering is hij gegaan, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, opdat hij zou voldoen aan al de eisen van God. En nu keurt God het goed. En niet zomaar goed. Nu eert God hem bovenmate. Waarom? Omdat hij het werk volbracht heeft. Wat is dus de bijzondere heerlijkheid van Christus? Waarmee zelfs God hem eert als hij uit de doden opstaat. De bijzondere, de uitnemende heerlijkheid van de Heere Jezus Christus, die bestaat juist in zijn middelaarswerk. En de Heere God laat als het ware zien, nu hij opgestaan is uit de doden, nu krijgt hij al die heerlijkheid weer terug die hij bezat voordat hij vernederd werd. Maar de Heere laat als het ware een bijzonder licht schijnen op dat aspect van zijn heerlijkheid wat voor die tijd verborgen was. En wat nu straalt in ongewone schoonheid, uitermate zeer. En dat is dat Jezus Christus door zijn bloed en door zijn lijden de betalende borg geworden is, die de genade bij God heeft verworven. Dat, gemeente, is de grootste eer van Jezus Christus. Dat hij nu op rechtsgronden, op de vaste gronden van Gods eigen raad en wet en woord, zondaren zalig kan maken, wil maken en zal maken. Dat is zijn grootste eer. En dat komt ook uit in de naam die God hem geeft. Ja, en misschien bij wat ik nu ga zeggen wijk ik wel een klein beetje af van de meeste commentaren. Maar dat zij dan zo. Welke naam geeft God aan de Heere Jezus? Nou, de meeste commentaren zeggen, je gaat meteen over naar vers 11, dat Jezus Christus Heere is. Die naam, zo zeggen ze, wordt bijzonder sprekend wanneer Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Nou, daar hebben ze wel een beetje gelijk in, want daar loopt het allemaal wel op uit. Jezus Christus is Kyrios, is Heere. Maar ik ben er diep van overtuigd geraakt deze dagen dat ik met de tekst bezig was dat ze wat overslaan. En dat is het vers wat het dichtst bij dat negende vers slaat. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus. En als u dat tot u door laat dringen, dan kan het niet anders, of u moet toch wel een ietsje van ontroering voelen. Wat is Jezus' grootste naam? Wat is de naam boven alle namen allereerst? De naam die hem gegeven werd toen hij besneden werd op de 8e dag, Jezus. En wat betekent die naam? Matthäus 1 vers 21, u weet dat toch nog wel van de catechisatie, hoop ik. En hij, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jezus, oud-testamentisch Jehoshua of Jozua. Letterlijk betekent dat Jezus, oftewel Jehovah redt. Jehovah maakt zalig. Het wordt aan Jozef in de droom door de engel bericht. Ge zult het kind de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jezus betekent dus zalig maken. En weet u wat er nu in de opstanding gebeurt? Die naam die hij droeg hier op aarde. Die naam waarmee hij geroepen werd. Door zijn moeder en door zijn vader toen hij als kind speelde in de straten van Nazareth. De naam waarmee hij aangeroepen werd door een Bartimeus die bedelend zat langs de weg. En door vrouwen die hem volgden en die hem als hun Heere en meester hadden leren kennen. De naam waarmee hij beschimpt werd toen hij leed en tijdens de bange stervensuren op Golgotha. Jezus. Naam maakt God in de opstanding en in de verhoging van de Heere Jezus Christus tot de heerlijkste naam. En God de Vader laat zien, deze man van smarte, wiens naam veracht was, wiens naam verging in het hoogste strafgericht. Die naam verheerlijk ik, want die naam is toch waar gebleken.
En ze is in de lijdensweg van de Heere Jezus Christus als met bloed geschreven. Jezus, Jehovah maakt zalig. En op de opstandingsmorgen heeft God op die met bloed geschreven naam van Jezus zijn goddelijk zegel gezet. Hij is inderdaad wat zijn naam is. Hij maakt zalig. En vandaar dat straks, als het evangelie door de wereld gaat, en als de apostelen beginnende van Jeruzalem de naam van Jezus beginnen te prediken, dat u het leest in Handelingen 4 vers 12, dat er geen andere naam gegeven is onder de hemel door de welke wij moeten zalig worden dan de naam van Jezus. Want die versmade naam, die verachte naam die tijdens de lijdensweg door het slijk van de smaad gehaald is, die naam heeft God verheerlijkt. Het is een naam zo heilig, zo groot en zo goed geworden. En begrijpt u nu het verband? Jezus is gehoorzaam geworden. Heeft zich tot geen reputatie laten vernederen. Hij is tot in de dood de mensen niet alleen gelijk geworden, maar tot aller afschrapsel geworden. Zijn naam verging. Maar nu laat God uit de dood de naam van Jezus met nieuwe glans, met nieuwe heerlijkheid oplichten en zegt: dit is de naam, boven alle naam, die onder de hemel gegeven is, waardoor ge moet zalig worden. Zeg, zouden we dan ook de zaligheid daar maar niet zoeken? Als die naam op de paasmorgen vanuit het geopende graf geproclameerd, verkondigd wordt, als de enige naam. Als in die naam God zijn Zoon verheerlijkt. Als de glans van Gods eeuwige liefde en van Christus duur verworven genade in die naam ligt uitgeschreven. Zouden we die naam dan niet hoog achten, niet dierbaar achten? Ja, dan gaan we het ook begrijpen wat daar vervolgens staat. God heeft bij de verhoging van zijn Zoon die naam Jezus verheerlijkt, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie die in de hemel, van degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Ja, daarin wordt dus duidelijk wat de bedoeling van God was toen hij Christus' naam, Jezus, Heere, zo verheerlijkte op de morgen van de opstanding. Dat is opdat in die naam van Jezus alle knie zich zou buigen. En dan staat er nog wat bij, namelijk alle knie van degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Nou is dat een bekende oud-testamentische uitdrukking, weet u wel. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. U vindt hem ook terug bijvoorbeeld in de wet van de Heere, die iedere zondagmorgen in de kerk gelezen wordt. En men zegt vaak, ja, dat is natuurlijk een aanduiding voor alle schepselen. De schepselen in de hemelen, de engelen, de schepselen op de aarde, dat zijn de mensen en alle andere geschapen wezens, en de schepselen onder de aarde, dat zijn ook de schepselen die in het donker van de aarde huizen, de dieren die hun woonplaats hebben onder het oppervlak van de aarde. Het is een aanduiding voor alle schepselen. Laten we het eerst zomaar lezen. Er zit nog wat diepers in en daar komen we straks op. Maar dat hier eigenlijk gezegd wordt dat het Gods wens is, Gods hoge bedoeling is, dat de naam van Christus wordt uitgesproken en verkondigd op deze wereld, opdat in die naam alle schepselen in hemel en op aarde zich zouden buigen. Verootmoediging dus, aanbidding. Ja, dat doen de engelen. De engelen in de hemel, zij aanbidden God, zij aanbidden Christus. Ze waren begeerig om in te zien, zo staat er in de Bijbel, in de dingen van het verzoeningswerk. Ze wisten zich daar met heel de vezels van hun geschapen leven bij betrokken. De engelen doen de wil van God, ze buigen ook voor God. In stille verwondering en verootmoediging knielen ze voor de Heer. En gemeente, al weten wij daar vanuit de schriften niet veel van. Het zijn maar wat aanduidingen, maar wat zullen op die paasmorgen dat Jezus de banden van de dood verbrak, dat Jezus het graf en het rijk van de zonde overwon, de engelen in aanbidding gebogen zijn voor God en voor Jezus. En u zegt God, kijk, dat wil ik dat dat ook op de aarde gebeurt. Opdat alle knie zich voor deze verhoogde opgestane Jezus zou buigen. Gebeurt dat ook? Nou, als we naar het opstandingsevangelie kijken, ja, dan komt dat maar heel aarzelend op gang, niet? Want dan ziet u op de opstandingsmorgen, we hebben er vanochtend even bij stilgestaan, dan ziet u op die opstandingsmorgen verbijsterde wachters. Die worden als doden, maar ze knielen niet. Hun knieën bevriezen van angst, maar ze buigen niet. En de overpriesters en de schriftgeleerden, ze schrikken en ze beramen hun eigen politieke, strategische complotten. En ze zeggen wel, vertel dit maar en vertel dat maar in de stad. En wij zullen wel maken dat je geen schade zult lijden. Maar ze buigen niet. En onder de vrouwen en de discipelen komt het buigen en het knielen. Maar wat aarzelend en wat bevend en wat bevreesd. Op gang. Thomas doet er zelfs wel een dag of 7, 8 over, voordat zijn knieën zich buigen. En bij Petrus en Johannes en bij Maria Magdalena is het dan eerder. Maar als ze hun knieën buigen, dan is het wel vol verwondering. Want dan hoort u het ootmoedig en vol liefde zeggen, Rabuni, mijn meester. En Thomas, al was het dan wel laat, toch mijn Heere en mijn God. Maar ja, dat is dan wel zo, zegt iemand, dat die discipelen, dat die vrouwen zich bogen, hun knie bogen voor de verhoogde Jezus. En in de naam van Jezus zich bogen. Maar daar mogen we toch niet bij blijven staan, inderdaad. We moeten verder. En dan sla ik maar over dat dat hele paasevangelie verkondigd is van twee millennia, 2000 jaar geleden tot nu toe. En heel de wereld is doorgegaan tot aan het uiterste van de aarde. Dan kijken we nu naar u en naar jou, jongen of meisje, en naar mij. En dan zeggen we, hoe is het nu eigenlijk na een slordige 2000 jaar prediking van het evangelie onder ons? Bogen wij onze knie in de naam van Jezus? En is het zo Pasen geworden? Want daar is het de Vader van de Heere Jezus Christus om begonnen. Dat is zijn bedoeling met het paaswonder en de verhogingsweg van Christus. En dat betekent allereerst, gemeente, dat we Jezus Christus, die de naam draagt, die boven alle naam is, nodig gaan krijgen als Jezus. Dat betekent het allereerst, hebben wij hem nodig als Jezus. Als de man, als de Zoon van God, die redt, zalig maakt van zonde. Ja, als we die vraag op ons af laten komen en op ons in laten werken, dan zit daar natuurlijk tegelijkertijd de vraag bij inbegrepen. Zien we onze zonde? Is onze zonde ons tot last geworden? Leerden we buigen voor de hoge God, omdat wij tegen hem gezondigd hebben, tegen zijn majesteit en tegen zijn heiligheid, maar ook tegen zijn goedheid en tegen zijn neerbuigende liefde? Hoe we met onze kleine en grote zonden, die onderscheiding maken wij tenminste, kleine en grote zonden, zijn wetten hebben overtreden, ons niet altijd gehouden hebben aan het vierde gebod, maar de zondag wel eens ontheiligde, zijn naam misschien wel eens misbruikt hebben, afgoden geëerd hebben, misschien wel eens iets weggepakt hebben, terwijl het gebod zegt, gij zult niet stelen. En in elk geval verkeerde, zondige begeerten hebben die woelen en woeden in ons hart. Hebben we met onze schuld voor God leren buigen. In verootmoediging. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Om een woord van de psalmdichter aan te halen. Kijk. Daar ontbrak het nou precies aan bij al die fariseeën, schriftgeleerden, overpriesters, mensen die op de opstandingsdag niet wilden dat Jezus uit de doden zou zijn opgestaan en halsstarrig de leugen bleven geloven, zegt dat zijn discipelen hem hebben weggenomen. En nou veronderstel ik van u niet dat u de leugen gelooft. U gelooft wel, althans met uw verstand en jij ook, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Maar heb je de knie voor hem al gebogen? Met de belijdenis van zonde op de lippen en met pijn en verdriet over je zonde in je hart. Als wij nog altijd in geestelijk opzicht rechtop bleven lopen en het leven in onze eigen hand konden houden en alles zelf konden regelen en uitstippelen en ten diepste zelf uitmaken wat goed en wat verkeerd is, maar nooit echt leerde buigen in een verbroken hart en met een verslagen geest, dan zijn we ten diepste niet zoveel anders dan die overpriesters, schriftgeleerden en noemt u ze verder allemaal maar op. Want de Heere God vraagt van ons op deze paasdag dat wij leren buigen. En buigen houdt in, dat zegt het Bijbelse grondwoord, belijden. Ik heb tegen u gezondigd, zwaar en vele malen. Kijk gemeente, de Heere God, de vorst van Pasen, wacht erop in het jaar onzes Heren 1996. Dat zondaren buigen en dat ze hun schuld en hun zonde belijden. Dat ze erkennen wie ze zijn. Belijden dat ze met hun zonde God bedroefd en vertoornd hebben. Dat ze het ook niet meer goed kunnen maken, want dat bij hen geen gerechtigheden te vinden zijn. Dat ze hulpeloos verloren zijn. Is dat er in uw leven, in het jouwe, dat je soms de eenzaamheid opzoekt. Zomaar midden op de dag misschien wel eens. als er ruimte en gelegenheid is. En het zegt, o God, ik ben zo arm, want ik mis u. Maar nu moet u één ding niet vergeten. Als daar iets van zijn mag in uw leven, dan weet u het. Ik heb vele zonden. En ik kan mijn eigen zonden niet meer goed maken. Als ik alleen maar kijk, om een voorbeeld te noemen, naar de zonde die ik deze week die voorbijgeleed bedreven heb, dan kan ik niets meer herstellen van wat ik gedaan heb. Laat staan de zonde van heel mijn leven, van heel mijn bestaan. Maar nu zegt God, het is Pasen geweest. En op de paasmorgen heb ik de naam van mijn lieve zoon aan hem gegeven. Een naam welke boven alle naam is. En die naam is Jezus. Hij is machtig om zalig te maken. Die naam droeg hij al van zijn geboorte hier op aarde af. Maar die naam heeft door kruis en opstanding een grote majesteit en heerlijkheid gekregen. En u zegt het woord van onze tekst, u mogen arme zondaren buigen in de naam van Jezus. Dat wil bijbels gezien zeggen dat ze met hun zonde en schuld mogen pleiten op die naam van Jezus. En mogen belijden, Heere, aan onze kant is er geen gerechtigheid. En wij kunnen de schuld en de zonde van ons eigen leven niet uitwissen en niet herstellen. We kunnen het nooit meer goed maken. Maar nu hebt u uw zoon een naam gegeven. En daarin wordt het gezegd dat hij zijn volk zal zalig maken van al hun zonden. En misschien heb je het wel eens gezegd. Nou ben ik het niet waard dat de zoon van u, de Heere Jezus Christus, op mij zou neerzien. Maar Heere, red me dan, vergeef mij. Om dat werk van de Heere Jezus, om zijn bloed en om zijn gerechtigheid. Kijk, want een arme zondaar die zichzelf moet wegschamen voor de Heere, die met zichzelf bij de dood en in de dood terechtkomt, die houdt geen pleitgronden meer over bij zichzelf. Maar als dan die naam van de Heere Jezus genoemd wordt, en als dan uitgestald wordt wat er bij hem te vinden is, en wie hij zijn wil voor zondaren die het alleen maar bederven kunnen, dan wordt je hart wel eens opgewekt niet. Dan ga je verlangen, uitzien, maar ook smeken, pleiten, Heere, doe het om Jezus wil. Kijk, dat gebed, dat kennen we van onze kinderjaren af, want onze ouders hebben toch ons die kindergebedjes geleerd, en aan het eind van het gebed, dan moesten we het zeggen, om Jezus wil. En als kind begreep je dat niet. Misschien begreep je het ook niet hoe je moeder zei, of je vader zei, zul je dat altijd bidden? En probeerde uit te leggen wat nu de diepe geheimenissen zijn van dat om Jezus wil, in de naam van Jezus, dat daar de enige pleitgrond ligt, waardoor een verloren zondaar zalig kan worden. Maar misschien dat je het nu gaat verstaan, al is het van verre. En dat je zegt, alleen door die naam kan ik behouden worden. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hij moet het doen. Hij moet eraan te pas komen. Maar hij wil er ook aan te pas komen, want zijn naam is Jezus. En die naam is verheerlijk met een heerlijkheid die nu glanst vanwege de goedkeuring van de Vader die zijn Zoon een naam gegeven heeft, boven alle naam. Maar er is nog een aspect. En ik heb dat zojuist al even aangeduid door te zeggen, ja, die woorden, de knieën dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, dat is oudtestamentisch gezien doorgaans een aanduiding van alle schepselen boven, op de aarde, in de aarde, alles wat geschapen is. Maar als u de kanttekeningen bij de Statenbijbel leest, zeker bij deze tekst, dan gaan die bij deze tekst en ook bij sommige andere teksten toch nog een stapje verder. En dat is zeker geoorloofd en het is zelfs nodig dat we een stapje verder gaan. Want die uitdrukking kan ook betekenen, alle tong van degene die in de hemel en op de aarde en onder de aarde zijn, alle schepselen in de hemel, dat zijn de engelen, op de aarde, dat zijn de mensen, en onder de aarde, dat zijn allen die tot het rijk der duisternis behoren. De duivel en de boze geesten en degene die zonder genade te zoeken en te kennen buiten God en buiten Christus gestorven zijn. Ja, zegt iemand, maar hoe kan dat nou? Want er staat hier dat het Gods wens, Gods hoge bedoeling is, dat alle knie zich zal buigen in de naam van de Heere Jezus en alle tong zou belijden dat Jezus de Heere zou zijn tot heerlijkheid Gods des Vaders. Dat de engelen dat doen, dat geloof ik. Dat degene die hier op aarde Christus Jezus nodig krijgen als borg voor hun schuld, dat die dat leren doen door genade, dat geloof ik. Maar de duivelen en de verlorenen, dat kan toch niet? Klinkt misschien heel moeilijk, gemeente, maar het is toch niet zo moeilijk. Want ook de duivelen en ook de engelen die gevallen zijn en ook degenen die voor eeuwig verloren zijn, zullen eenmaal de knie buigen voor Jezus. En dat is een lijn in onze tekst die we vanavond niet mogen vergeten. Het gaat er niet slechts om dat hier op aarde mensenkinderen leren buigen door genade. Maar er ligt ook in onze tekst nog een vergezicht, een perspectief naar de grote toekomst, de grote dag. Dat wordt heel duidelijk als u weet dat deze woorden, dat alle tong zal belijden dat Christus Heere is tot heerlijkheid Gods des Vaders. En dat alle knie zich buigen zal, dat dat een toespeling is, een zinspeling is op de oudtestamentische profetie. Op Jesaja 45 vers 23. En daar opent de profeet Jesaja een wijds perspectief. En daar zegt hij, er zal een dag komen, zegt de Heere, dat voor mij alle knie gebogen zal worden. En alle tong bij mij zal zweren. En de apostel Paulus haalt diezelfde woorden dan aan in het slot van de Romeinenbrief, Romeinen 14 vers 11. En dan zegt hij dat de Heere gezegd heeft, ik leef. En voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden. En dan blijkt uit het volgende vers dat buigen van de knie en dat belijden van God, dat zal gebeuren straks voor de rechterstoel. Want zo lezen we, de Heere zal komen ten gerichte. Dus er ligt in deze verse ook een heenwijzing naar de oordeelsdag. Jezus Christus die verhoogd is in het ogenblik van zijn opstanding, hij zal komen op de wolken. En dan zal alle knie zich buigen. Ook degene die zich tegen hem hebben verzet. Ook degene, zegt het boek Openbaring, die hem doorstoken hebben. Dat is ontzettend. Want al die Joden en Romeinen die de Heere Jezus Christus destijds aan het kruis genageld hebben en niet tot bekering gekomen zijn, Ze zullen straks de man van smarten die ze bespot en beschimd hebben, zien en ze zullen buigen. Caiaphas, Pilatus en die oude vos Herodes. Judas, noemt u ze maar op, allemaal. Zelfs de duivelen zullen bukken voor hem. Zelfs de vorst der duisternis. Nee, niet van harte. Ze zullen zich geveinsd aan hem onderwerpen. Want hun hart brandt van verzet tegen de opgestane. Maar op de dag van zijn volle overwinning zullen ze buigen. Moeten erkennen dat die man van smarten, die ze in het aangezicht geslagen hebben, die ze gehaat en bespot hebben, toch niet alleen maar Jezus heet, maar ook Here is, Koning is, en de heerlijkheid Gods draagt, omdat hij de Zoon van God is. Gemeente, daar zit een geweldig ernstig aspect in. Want dat betekent dat ook wij alle, zoals we hier vanavond zo in alle rust in dit kerkgebouw zitten, eenmaal voor Jezus zullen buigen. Maar het is wel van een geweldig, ingrijpend verschil. Want ik heb het op het ogenblik over mensen en over gevallen, engelen, duivelen die zich zullen buigen voor de Here geveinsd. Daar zal een gezelschap rondom die mensen staan die onbekeerd zijn. En dat tot het einde van hun leven toe gebleven zijn. Die openlijk gezegd hebben, wij willen niet dat deze koning over ons zij. Mensen die afhaakten. Mensen die van hun opvoeding in geestelijk of godsdienstig opzicht niets wilden weten. Maar niet alleen mensen die afhaakten. Niet alleen mensen die alles vaarwel hebben gezegd zoals het al te velen doen in onze dagen. Maar ook kerkmensen die zich niet van harte tot God bekeerden. U denkt misschien aan één of meer van uw kinderen. U denkt misschien aan uzelf. Dat is de hoogste tijd. Als u onbekeerd bent. En het is de hoogste tijd als jij onbekeerd bent om aan jezelf te denken. Want zul je dan in het gezelschap van de duivel en zijn helpers, van de godslasteraars en van de goddelozen moeten staan straks op die grote dag en het toch moeten erkennen. Hij is koning. U kent het verhaal misschien, ik heb het lang geleden wel eens verteld van die keizer. Julianus de Afvallige. Julianus de Afvallige, een van de nakomelingen van Constantijn de Grote, die was opgevoed door godvruchtige dienaren van het woord. Hij wist alles van de Bijbel. Maar al was hij een tamelijk onbelangrijke prins, plotseling kwam door dat anderen overleden de weg naar de troon vrij en hij werd keizer van het machtige rijk. Het rijk van Constantijn de Grote. En toen hij helemaal op de troon zat, toen heeft hij alles aan de kant gezet. Julianus Apostata, Julianus de Afvallige. Niets meer wilde hij weten van Jezus Christus en die gekruisigd. En hij heeft geprobeerd om heel bewust het nieuwe heidendom weer in te voeren. En allerlei wetten uit te vaardigen waarbij het christendom dan wel niet vervolgd, maar wel gediscrimineerd werd. Het zou een man zijn die vandaag in Nederland heel hoog zou klimmen op de maatschappelijke ladder. vrees ik. En hij had 3 jaar geregeerd. En toen trok hij op om aan de oostgrenzen zijn rijk veilig te stellen tegen de parten die weer bezig waren. Hij wilde onsterfelijke roem oogsten als de grote generaal, de eerste in meer dan 200 jaar die de parten had geknecht. En hij had zich grondig voorbereid, alles klopte als een bus. En de strijd begon. En een man spande de boog in zijn eenvoudigheid. En keizer Julianus de Afvallige werd getroffen. Dodelijk getroffen werd hij zijn legerkamp binnengedragen. En toen vroeg hij stervende of hij buiten de tent mocht liggen. En op een gegeven ogenblik, vlak voor het laatste moment van zijn leven, zo zegt de legende, nam hij het bloed uit zijn open wond en smeet het naar de hemel. En toch hebt gij overwonnen, gij Nazirener. En hij stierf. Dat is ontzettend. Geveinsd zich aan hem onderwerpen. Zo zal het bij u toch niet hoeven. Of bij jou. Want ontdaan van alle dramatiek van de geschiedenis, wat zal het erg zijn als je buiten Christus moet sterven en straks geveinsd zult moeten zeggen op de oordeelsdag, en toch is hij Jezus, en toch is hij koning. O, bekeert u, bekeert u, eer dat die dag komt. Zoek de Heer en leef. Want op die dag zullen er ook anderen staan, God zij dank. En zij zullen belijden dat Jezus Christus Heere is. Tot verheerlijking van God de Vader. En dat niet afgedwongen. En dat niet omdat het geveinsd uit hun lippen geperst wordt. Maar van harte. En wat bedoelen ze? Laat ik er 2 dingen van zeggen. Ze belijden dat Jezus Christus, Jezus de zaligmaker, die hen uit zo'n grote dood en nood verlost heeft, ook Heere is. En wat is Heere? Koning zult u zeggen, Kyrios. Ja, dan moet u er wel bij zeggen, Heere, dat is de koninklijke naam van de Heere Jezus, dat is wel waar, maar het is ook de grote Godsnaam. Hij is Jehovah. Zijn macht, maar ook zijn trouw, staan heel centraal in die grote naam. Hij is de machtige die mijn verzet gebroken heeft. Hij is de machtige die mij steeds weer klein maakte en steeds weer leerde in zijn wegen te gaan. Hij is de machtige die alle verzet en alle staketsels uit mijn leven wegnam. Hij is het die mij eens willens maakte met zijn wil. Hij is het die me van harte leerde zingen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Maar is niet alleen die machtige Heere die mijn hart brak en mijn leven vormde en kneedde, zodat ik een bruikbaar instrument werd in zijn handen. Hij is ook Jehovah, de getrouwe. Hij is zo getrouw als sterk. En als dan een kind van God op die dag zich straks terugkijkt, dan ziet hij 3 dingen. Bij al het andere wat hij ziet. Dat de Heere Jezus heette, zaligmaker. Dat de Heere machtig was om te verlossen, Heere. En dat hij de getrouwe was, Jehovah. Die nu nooit laat varen de werken van zijn handen. Dat is het eerste. Ze leren belijden en erkennen. Hij is het. Die ons zijn vriendschap bood. Hij is het die machtig werkte en alle tegenstand versloeg en mijn harde hart verbrak. Hij is het die trouw houdt en eeuwig leeft. Maar er is nog een aspect en dat is minstens zo belangrijk. Ze zullen straks die naam mogen belijden naar hartelust. Naar hartelust. Kijk, waar God in ons leven gaat werken, daar gaan we de naam van de Heere belijden. Dat kan niet anders. Want wanneer het geloof in het leven werkelijkheid wordt, zegt Paulus in Romeinen 10, dan moet je dat ook gaan belijden. Dan moet daar ook van gesproken worden. Dan moet dat hoorbaar, zichtbaar worden in het leven. Belijden. Maar ja, die belijders van Gods naam en die belijders van de heerlijkheid Gods in Jezus Christus. Die toon is soms zo gebarsten niet. Want er is nog zoveel van de zonde over en er is nog zoveel ongerechtigheid en vleeselijkheid bij. En juist daarom kunnen Gods kinderen soms onder de last van de zonde gebukt gaan. Omdat ze voelen dat het door de zonde is dat ze niet voor God zijn wie ze behoorden te zijn. Hoedanige behoorden wij te zijn, schrijft Paulus. Nou, dat is iets wat al Gods kinderen uit het hart gegrepen is. En dat is geen valse lijdelijkheid. Maar dat is inleven dat je vleeselijk bent en verkocht onder de zonde. En niet zo voor God kunt leven zoals Hij het waard is. En zoals diep in je eigen hart je verlangen is. Maar als die grote dag komt, gemeente, dan zullen Gods kinderen nu het verlangen van hun hart verkrijgen. En wat is het verlangen van hun hart? Dat ze naar de hemel gaan, dat is niet het eerste. Het verlangen van hun hart allereerst is hem te mogen loven. Zijn naam te mogen belijden zonder zonde. En dat is de hemel. Dat is de hemel. Om volmaakt God te mogen grootmaken voor al zijn werken. En dat is het uiteindelijke doel van Pasen. Het geopende graf van de Heere Jezus wijst naar de geopende graven op de dag van zijn wederkomst, waarin alle tong hem zal loven en waarin de tong van Gods kinderen hem eeuwig zal loven naar hartelust en waarin ze het zullen zeggen: Heere, Gij zijt het waard te ontvangen. Alle eer, alle lof, alle aanbidding, want uw naam is God. Uw naam is Jezus. Uw naam is Heere. U draagt de naam boven alle naam. Laten wij dan die naam met dankzegging prijzen. Zou je er niet jaloers op worden? Zou je er niet naar haken en naar zoeken, jongen of meisje, ouderen in de kerk, om straks bij die scharen te staan? Amen. dankzegging en gebed. Heere, leer ons dat in beginsel hier, om het straks volmaakt te mogen kennen. Met ons ganse hart. Dat is hier in beginsel. Al is er toch wel een tijd in het leven van ieder die u vreest, dat hij met zijn ganse hart, zij het in beginsel, u zoekt, u vreest en u wil eren. Maar heren, u weet dat het bij ons allemaal zo besloten ligt onder de macht van de zonde. En dat we van nature u niet eren. Maar van nature horen bij het rijk van de duisternis. Wat hoogstens geveinst zich aan u onderwerpt. Als dat zo is, heren, breek die banden door. En wil u geven dat we die enige naam mogen leren kennen. Die naam zo heilig, groot en goed. De naam Jezus. En de naam Heer. De naam van de machtige. De naam van de getrouwe. De naam van hem van wie uw kerk het zingt. Dat hij zo getrouw is als sterk. En die zijn werk voor haar voleindigen zal. Heere, doe uw kerk omdat het Pasen geweest is, omdat het graf geopend is. Daarop hopen. Dank voor alles wat u gaf deze dag. Wil ons ook morgen weer samenbrengen. Wil u ook dan alles wel maken. We bidden het uit genade. Om Jezus wil. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Psalm 103 vers 11. Genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.